Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Economenpanel.
De Europese Centrale Bank verhoogt naar verwachting in juli de rente om de inflatie te beteugelen en een recessie van de Nederlandse economie. Hoe waarschijnlijk is die? Dat bespreek ik met het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Fijn dat jullie er zijn.
Hallo.
Goedemiddag.
Om maar te beginnen bij die renteverhoging. Daar is al heel veel over gezegd. Het is nog niet geëffectueerd, maar blijkt nu toch ook wel uit de notulen, Menno, dat het eraan zit te komen. Kan dat ook niet anders meer?
Ja, en vandaag ook Lagarde, die heeft ook wat extra communicatie gedaan, waar het wel heel erg naar uitziet dat ze inderdaad in juli zullen verhogen. Dat ze dan ook daarna vrij snel naar nul zullen gaan. Want ze zeiden dat ze voor het vierde kwartaal al klaar zouden zijn met negatieve rentes. Ja, dus dat is dan net nul, is dan klaar met negatieve rentes.
Dus dan is de volgende verhoging is ook al aangekondigd.
Is al eigenlijk ook al in de pijpen. En de markten zaten nu natuurlijk al op vooruit te lopen. En de discussie zal vrij snel opschuiven naar, ja, wat gebeurt er daarna? Is dit het begin van een langdurige, onstopbare serie renteverhogingen? Wij denken van niet. We denken dat ze een paar, dat we naar uit negatief gaan, misschien nog één erbij. En dan gaan ze denk ik even goed kijken van, ja, wat gebeurt er inmiddels met de economie? Want de dreigingen voor de economie zijn er ook. Het is niet alleen inflatie. Het is ook natuurlijk die recessie waar we het ook nog over gaan hebben.
Ja, het is een leuk panel.
Ja.
Nou, Rens, deze strijd lijkt nu al uitgevochten te zijn. Er komt een renteverhoging aan. Maar toch ook nog om door te gaan op wat Menno al zegt. Economisch is het wel eens beter verlopen dan de afgelopen periode. Dus normaal gesproken zou je volgens mij volgens de boekjes moeten zeggen, dit is niet het moment voor een renteverhoging.
Ja, nou ja, kijk, in het boekje staat dat de ECB er is voor prijsstabiliteit. Gedefinieerd als 2% inflatie. En we zitten nu op 7,5% inflatie in de eurozone. Dus volgens dat boekje is het heel logisch dat die rente nu omhoog gaat. Maar aan de andere kant, er komt natuurlijk heel veel op de eurozone af. Dus wij zitten hier in Nederland ook wel in het best presterende deel van de eurozone. Dat moeten we denk ik ook bedenken. Dus voor ons zou die renteverhoging helemaal geen gek idee zijn. Maar ik denk zeker, als je gewoon kijkt naar de zuidkant van de eurozone, daar is eigenlijk de werkloosheid nog steeds best hoog. Staat 1 op de 3 jongeren staat nog steeds werkloos langs de kant. Daar staat de overheidsfinanciën er nog veel slechter voor. Dus daar gaat dat wel degelijk heel erg pijn doen. Je ziet dus ook, want we hebben het nu over deze renteverhoging, maar de ECB is eigenlijk al een half jaar bezig om te normaliseren. Dus het afbouwen van het onconventionele beleid. En dat heeft gewoon al volop effect. Dus je ziet dat de rente in Italië al flink aan het oplopen is.
Ja, de markt is al een stuk verder.
Precies, de markt is het al aan het inprijzen. Kijk, daar staat wel tegenover dat jullie op zich nog best ver is. En dat er een hele hoop aan de hand is in de wereld.
Vind jij jullie echt ver? Ja?
Ik denk,
het is nu volgens mij mei.
Het is,
ons huishouden wordt dat gezien als, we moeten al lang de vakantie gepland hebben. We zijn er ook, maak ons ernstig zorgen.
Ja, nee, zeker. Er staat zoveel te gebeuren. De impact van de sancties van Rusland en überhaupt die hele oorlog, wat er nu weer met lockdowns in China aan het gebeuren is. Dat zijn toch allemaal dingen die wereldwijd enorme rem op de groei zetten. En dat gaat ook een open economie als Nederland gewoon nog echt wel raken.
Waar zeg je hier nu eigenlijk dat jij het nog maar moet zien?
Ik moet het nog zien. En ik hoop ook eigenlijk, kijk, wat we gezien hebben in het verleden van de ECB is dat ze 2 keer te vroeg de rente verhoogd hebben. Dus dat deden ze in 2007. Dat deden ze met de meest grote effecten in 2011. Dat hebben ze toen ook weer heel snel moeten omdraaien.
Keer, toch? Sorry? Dat ze de rente überhaupt verhoogd hebben.
Dat was de laatste keer. Zeker, daarna zijn ze vooral heel hard de rente naar beneden gaan doen. En op zich heeft dus de ECB best wel een soort van track record van op een onhandig moment de rente verhogen. En ik denk dat op dit moment er ook een hele hoop signalen zijn die laten zien van, nou, misschien is het nu ook niet zo'n handig moment. Dus het zou mij op zich niet gek lijken als er nog wat meer slecht nieuws gaat komen tussen nu en juli. En daar is op zich alle mogelijkheid toe. Dat ze dan misschien toch zeggen in juli van, nou, we houden hem nog eventjes zoals die is. We wachten het nog eventjes af. En ik denk dat dat ook best verstandig kan zijn.
Ik denk dat die discussie net iets later komt. Dus dat die eerste paar renteverhoging wel eraan komen. De reden daarvoor is, als je kijkt ook uiteindelijk... is die hele korte termijn, hele heftige inflatie die we nu hebben... de kans is heel groot dat die wel wat lager wordt. De vraag is, hoeveel lager? En wat is de nieuwe inflatienorm die we daarna zien?
Is dit zeg maar de verlenging van team tijdelijk? Tijdelijke inflatie?
Nou, kijk, niemand denkt. Kijk, wat is de inflatie van nu? Dat is vooral olieprijzen en gasprijzen. Vooral gasprijzen eigenlijk. En ja, die gaan niet elk jaar verdubbelen. Dus tenzij de rest van de economie enorme tweede orde inflatie laat zien en de lonen flink gaan stijgen, wat nu nog niet gebeurt, is het onwaarschijnlijk dat je in dezelfde tempo doorgaat. Maar dan kan je. De discussie voor de ECB is eigenlijk van: komen we straks netjes terug op 2%? En als je kijkt naar de indicatoren die ze hebben over lange termijn inflatieverwachtingen, dan zitten die eigenlijk nu wel best wel consistent met die 2%. Dus dat betekent dat je niet enorm moet aan het stimuleren. En je kan dus, dat is al op zich al een argument om wat te gaan normaliseren. Maar het kan inderdaad, terwijl je met die rit bezig bent, dat de volgende recessie zich aandient, dat de inflatie inderdaad flink terugloopt en dat je dan toch zegt van nou, na 1 of 2 ben ik wel klaar. Of misschien 3. Ja. En dus denk dat de discussie is rond de jaar. Waar ik denk het risico van die recessie dus ook echt zich aandient.
Er zijn twee redenen waarom de ECB misschien wat van de tekstboekjes af moet wijken. De eerste raakte ik net al aan. Dat is dat verschil tussen Noord en Zuid in de eurozone. Wat gewoon nog steeds heel groot is. En waar ook gewoon nog steeds niet de koninklijke route van een grotere Europese begroting, waarmee we wat kunnen stimuleren in het zuiden. Los van de ECB, maar gewoon via de begroting. Dat is er nog niet. Dus dat gevaar is er. En we hebben gezien in het begin van de pandemie. Toen riep ook Christine Lagarde, geheel volgens de tekstboekjes, wij zijn er niet voor om de spreads te drukken in het zuiden. Om het verschil tussen Noord en Zuid qua rente te beperken. En dat klopt, daar heeft ze gelijk in. Tegelijkertijd zag je toen dus enorm die rente oplopen in het zuiden. En wist ze niet hoe snel ze een programma moest aankondigen waarmee vooral het zuiden geholpen was.
Maar die spread loopt nu ook weer op.
Spread loopt nu ook weer op, maar nog matig. Hè? Ja. Maar ik denk dus dat zo'n renteverhoging in combinatie met slecht nieuws, dat kan precies zo'n trigger zijn waardoor die rente in één keer heel hard op gaat lopen in het zuiden. En dan moet in één keer de ECB weer een soort van U-turn maken. Dat is denk ik gevaarlijk. Ja, en het andere, wat denk ik ook heel relevant is, is waar komt deze inflatie nou vandaan? Dus het is ook absoluut geen tekstboekinflatie van een oververhittende economie die gewoon een beetje moet worden afgeremd. Dit heeft alles te maken met eigenlijk gewoon een strategisch spel wat Poetin al een jaar geleden is begonnen te spelen. Dus dat Gazprom zijn voorraden in Europa niet aan het aanvullen was. Dus er kwam schaarste, de prijs liep op. Ja, en die explodeerde natuurlijk op het moment dat die Oekraïne binnenviel. Dus daar zit het probleem. En daar los je met je rente-instrument niet veel in op. Wat er natuurlijk moet gebeuren, waar op zich de overheden nu ook mee bezig zijn.
Nu moeten mensen even goed luisteren. Dit moet er gebeuren. Ja,
dat is dat je juist dus je afhankelijkheid van die fossiele energie uit Rusland gaat afbouwen.
Maar daar zijn ze ook mee bezig, toch?
Daar zijn ze mee bezig. Maar op het moment dat dus de rente oploopt, dan ga je dat proces wel heel erg in de wielen zitten ook. Hè? Want juist duurzame energie heeft hoge investeringen nodig. Is daardoor ook heel gevoelig voor de rentestand. En dat heeft de ECB een jaar geleden besloten. Van we gaan ook klimaatverandering meenemen in ons monetair beleid. Ja, dit is denk ik een hele mooie casus om dat
Menno,
te doen.
Ik zie jou een beetje weg.
Nou, ik denk niet dat de risicovrije rente dat een centrale bank beïnvloedt en waar een overheid zich voor betaalt, die stijgt dan. Maar de vraag is in hoeverre dat opweegt tegen de veel hogere kosten van niet duurzame energie op dit moment. Want dat is natuurlijk nog veel meer veranderd dan dat die rente gaat veranderen. Ja. En ik denk dus, voorlopig hebben we denk ik een beter sommetje voor de mensen die willen investeren in duurzame energie. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Alleen, ik denk de grootste beperking daar is meer aan de arbeidskant en aan de technische kant en het leveringen van de dingen die we nodig hebben om die investeringen te doen.
Maar over die arbeidskant gesproken, hè? Jullie zeggen die loonprijsspiraal, dat zit nog niet echt aan te komen in Europa. In Amerika zie je al wat steviger signalen. Maar ook in Europa, in Nederland, lopen de cao-lonen al wat op. En die lopen altijd wat achter de inflatie aan. Kunnen jullie hier, dat zou wel een prestatie zijn, uitsluiten dat het er toch van komt, die loonprijsspiraal?
Ja, goed, ik denk dat je dat het risico natuurlijk er wel is, maar het is echt wel twee stappen verder. We zitten nu op inflatie van 3%. Nou, dat is ook best gewoon consistent met een 2% inflatiedoelstelling.
Ja, dat is de kerninflatie.
De loongroei van ongeveer 3% in Nederland. Waarschijnlijk in de rest van Europa rond 2,5% als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen. Ja, dat is best consistent met 2%. Dat is nog niet loonprijsspiraalniveaus.
En je moet dus heel erg oppassen met die vergelijking die jij maakte. Tussen Europa en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten als geheel kent een hele lage werkloosheid. In Europa is dat maar in bepaalde delen, waaronder Nederland. En dat is echt een groot verschil.
Ja, en vooral die lonen zijn er ook inderdaad, zoals je zelf zei, ook echt veel hoger.
We gaan naar eigen land. Misschien dat ik daar wat minder fouten kan maken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het economenpanel Menno Middeldorp en Rens van Tilburg. En de Nederlandse economie stagneerde in de eerste 3 maanden van dit jaar ten opzichte van het voorgaande kwartaal door de naweeën van de coronacrisis onder andere. Bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat betekent dat technisch gezien er een recessie op de loer ligt. Ik zeg technisch. Wanneer is er ook weer sprake van een recessie?
De meest gangbare definitie is 2 kwartalen van krimp. In Amerika hebben ze een heel instituut die dat dan achteraf gaat vaststellen. Die hebben dan weer een andere definitie.
Maar dit hoeft maar een hele kleine krimp te zijn en dan ben je formeel
volgens die technische definitie, ja. Dan hoop 2 kwartalen van min 0,1 en dan ben je er al.
En zou dat erg zijn als Nederland nu in een recessie terechtkomt?
Dat ligt er dus heel aan hoe heftig die is. Maar we zien, de kans is nu wel duidelijk aanwezig dat we rond de jaarwisseling in de recessie zitten. In Europa, in Nederland. En die zit er ook een beetje aan te komen in de VS. Gezien het verkrappen van het monetair beleid daar. Dus ja, recessies, die kans is duidelijk aanwezig.
Toch nog even naar de zaken die we bespraken. Die krapt op de arbeidsmarkt, die is er in Nederland sowieso. Dus mensen hebben bijna gegarandeerd een baan, zou je kunnen stellen. Ze blijven ook nog wel spenderen, blijkt uit de laatste cijfers. En tegelijkertijd hebben ze weinig vertrouwen in de economie. Hoe kun je die 3 zaken met elkaar rijmen?
Ja, heel ingewikkeld. Want als je kijkt naar het consumentenvertrouwen, dan is dat echt zo laag als dat het was bijvoorbeeld in 2008... na de crash van Lehman Brothers. Als eind 2011 op het hoogtepunt van de eurocrisis. Dus alleen in het begin van de pandemie was de Europese consument nog net wat minder van vertrouwen dan op dit moment. Maar inderdaad, ja, de bestedingen die blijven op peil. Maar dat is dus ook typisch één van die soort van zorgpunten die ik net probeerde te benoemen. Het kan heel goed zijn dat die grote zorgen die mensen hebben over hun bestedingen, hun geld, zich vrij binnenkort gaat vertalen in lagere bestedingen in de economie zelf. Dat weten we niet. Maar
is
er
nog een coronaspaarpotje dat je nu aan diggelen slaat om toch maar te kunnen blijven consumeren?
Er is natuurlijk bij een hele hoop mensen nog wel een coronaspaarpotje. Maar dat zit natuurlijk dan eigenlijk ook al verwerkt in het consumentenvertrouwen. Hè. Dat zouden ze ook meer vertrouwen hebben kunnen geven nu in de economie, wetende dat ze nog een spaarpotje hebben. Maar dat is blijkbaar niet zo. Dus ja, we zien gewoon nu eigenlijk 2 datapunten die lastig met elkaar te rijmen zijn. Dus ja, dan mag je verwachten dat de een naar de ander toe zal gaan bewegen. We weten alleen niet welke.
Ja, je ziet in het consumentenvertrouwen heel die vooruitblikkende delen daarvan. Er zijn verschillende subcategorieën. En de toekomst van de economie, de toekomst van de eigen financiën wordt gewoon een stuk somberder ingeschat dan eerder. Ja, en dat is ook misschien niet heel vreemd gezien al het nieuws dat op ons afkomt en wat er gebeurt met de energieprijzen. Wat misschien wel weer interessant is dat die vergelijking met de crisis, de financiële crisis. Je zou zeggen van de economie stond er toen veel slechter voor. Waarom zie je dan nu vergelijkbaar of lagere consumentenvertrouwen? En ik denk dat dat heeft te maken met inflatie. Omdat inflatie zie je steeds terug in de economische geschiedenis. Hoewel economen altijd zeggen van ja, inflatie hoeft niet slecht te zijn als daar loonsgroei tegenover staat. Mensen voelen het wel heel hard in hun portemonnee. Ze zien die prijzen stijgen. En inflatie is ook heel breed. Hè? Werkeloosheid. Je hebt een hoge werkeloosheid als 10% van de bevolking werkloos is. Zeker in Nederland. Maar iedereen voelt die inflatie. En door de manier dat zo'n consumentenvertrouwen survey werkt, die werkt over de breedte eigenlijk meer dan over de verschillen in hoe hard je het voelt. Dus als veel mensen zeggen dat ze pessimistischer zijn geworden, ja, dan gaat die index heel hard omlaag. En dus dat kan ook wel een beetje een gedeeltelijk technische verklaring zijn van waarom het nu zo somber eruit ziet.
Het kabinet wilde wel voor zorgen dat mensen die dat dan het meeste voelen, die echt geld tekort komen aan het einde van de maand, dat toch nog gaan overleven die opgelopen inflatie. De voorjaarsnota, daar werd vrijdag het een en ander over naar buiten gebracht. Vooral vermogenden gaan ervoor zorgen dat de gaten die voor een deel ook door die vermogenden zijn ontstaan, door die spaarders straks ook weer worden gedicht. En dat de mensen die dus wat minder verdienen ook ontzien worden. Dat lijkt mij, Rens, logisch.
Ja, dat is zeker logisch. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat beleid ook zo gericht mogelijk te houden. Help de mensen die echt problemen hebben op dit moment. Waar je zag dat bij de eerdere maatregelen van de overheid er gewoon heel breed eigenlijk werd gezegd van, nou, we gaan iedereen weer wat geld teruggeven op bijvoorbeeld op de brandstofaccijns. En dat zit ook nu weer wel in de plannen. Hè? Dus de onbelaste vergoeding voor de werknemers in het vervoer, die gaat ook weer omhoog. Ja, dan ben je eigenlijk een groep aan het pleasen die nou niet per se de hardst geraakte groep is, of de groep die het meest moeite heeft op dit moment. Hè. Dus je ziet wel dat dit kabinet daar de hele tijd mee worstelt. Met eigenlijk toch gewoon de leaseauto rijdende achterban van de VVD en CDA te plezieren. Versus gewoon een beetje het geld zuinig op de plekken te laten komen waar het hardste nodig is.
Ja. Wat je ook ziet, en daar is het in dit economenpanel heel veel over gegaan, is wat er gebeurt met fondsen. We hebben het Nationaal Groeifonds, het Stikstoffonds, Klimaatfonds. Daar zitten heel veel miljarden in, alles bij elkaar opgeteld.
Die we ook echt nodig hebben om dingen te doen op lange termijn.
Of op lange termijn, maar op de korte termijn is er een probleem. En nu zie je dat de staatsschuld wat verder oploopt. En dat er ook wordt gekortwiekt bij die fondsen.
Ja,
hebben wel eens het economenpanel geluisterd daar?
Nee, kennelijk niet. En ik zou liever zien dat ze voor dit soort lange termijn investeringen de staatsschuld wat sneller lieten oplopen dan die fondsen gaan roven.
Dus die staatsschuld, dat had dan wat verder opgelopen kunnen worden.
Kijk, men kijkt natuurlijk naar die hogere rente als een issue eventueel in de toekomst voor de staatsschuld. Maar je moet ook niet vergeten dat die hoge inflatie, maakt de staatsschuld ook draagbaarder. Hè? Dus de economie in nominale termen, en daar gaat het uiteindelijk om als het over staatsschuld gaat, want ook de schuld zelf is een geldbedrag, niet een reëel bedrag. Dus die hogere inflatie die zorgt er ook voor dat die staatsschuld draagbaarder wordt. En als je kijkt naar de reële rente nu, die is juist nog lager dan die was. Hè? Door de combinatie van oplopende inflatieverwachtingen en de rente die daar nog minder hard achteraan is gegaan. Dus ja, dit.
Hoe kan dit nou toch gebeuren? Ik verwacht niet meteen een antwoord, maar het is natuurlijk wijd en zijd verspreid. Die fondsen, dat is een risico. Die zijn er voor later, voor noodzakelijke investeringen en niet voor korte termijn politiek gewin, als het even ingewikkeld wordt. Ja. En toch, we zijn nog maar een paar maanden verder. En daar gaat alweer een miljard.
Nou ja, dus het roept echt de vraag op voor dit kabinet van waarom zijn jullie nou dan met die fondsen begonnen? Want het hele idee van een fonds is juist dat je er niet aan gaat zitten. Dat het voor de lange termijn is. Tegelijkertijd is er wel een lichtpuntje, denk ik, vanuit de economen gezien. Want heel veel economen hebben ook gezegd van, joh, waarom zoveel geld gebruiken? Waarom zoveel, dat je nou in een fonds stopt of van je begroting haalt. Maar er zijn ook andere instrumenten om milieubeleid mee te voeren.
Niet zo doelmatig was dit, hè?
Dit was niet zo doelmatig wat dat betreft. Hè? Kijk, het interessante is, er wordt nu wel geld uit die fondsen gehaald, maar er wordt tegelijkertijd gezegd, maar dit doet niks af aan de doelstellingen die we hebben. Ja. Nou ja, als econoom geschoold als we zijn in het gebruik van schaarse middelen, dan zeg je, goed, één schaars middel gaat er weg. Dan moet er een ander middel in de plaats komen. Of je zou eigenlijk met deze middelen al ruimschoots over je doelstellingen heen gaan. Nou, en dat is ook niet wat blijkt uit de doorrekeningen van het klimaatbeleid. Dus er moet nu wel iets anders dan bij gaan komen. Nou, en daar zit dan het lichtpuntje. Hè? Je kunt met CO2 heffingen, met regulering kun je natuurlijk ook die doelstellingen behalen. Dus ik denk dit zal hopelijk binnen het kabinet, in ieder geval de minister van Klimaatzaken, extra credits geven om strenge maatregelen te gaan treffen.
Tot slot over schaarste gesproken. De oorlog in Oekraïne kan leiden tot een wereldwijd voedseltekort. Daarvoor waarschuwde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, tijdens een ministeriële bijeenkomst over honger in de wereld vorige week. Ik geloof dat de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland heeft gezegd dat Rusland honger inzet als oorlogswapen door export onmogelijk te maken, door die havens te bezetten. Ja. Menno, is dit, los van dat het natuurlijk heel veel persoonlijke betekenis heeft voor de mensen die je treft, ook van economisch groot belang?
Nou, ik denk dat we menselijke impact hier voorop moeten stellen. En dat is ook even met de dingen die hier gebeurt. Hè. Het is niet iets goeie dat het meeste mensen voedt is niet hetzelfde als iets goeie wat de meeste inkomsten oplevert. En ik denk dat een van de oplossingen om dit probleem te verhelpen, want we hebben echt over een dreigend tekort aan voedsel die echt hongersnood in een aantal landen in Afrika, Midden-Oosten, Zuid-Azië in sommige specifieke landen zou kunnen veroorzaken. Dus echt wel een schrikbarend iets dat nu zich ontwikkelt. En dan een van de beleidsmiddelen die ze daar kunnen inzetten is om juist prikkels te geven om meer graan te groeien in plaats van andere dingen die die minder makkelijk mensen voeden en minder makkelijk verhandelbaar zijn.
De Wereldbank heeft nu volgens mij miljarden gereserveerd voor projecten in arme landen om ervoor te zorgen dat ze daar serieuze landbouw kunnen ontwikkelen en minder afhankelijk zijn van
dat is ook een hele goeie.
Andere landen.
Ja. Ja. En het belangrijkste is dat uiteindelijk graan is een wereldproduct dat wereldwijd verhandeld wordt. Dus al die landen die nu grenzen oproepen, die dus bijvoorbeeld wat India doet, de export verbieden, dat helpt echt niet. Dat betekent gewoon dat je het probleem op een wereldschaal groter maakt. En daar worden sommige andere landen die echt moeten importeren, worden daar slachtoffer.
En je krijgt dus graannationalisme.
Ja, nee, zeker dat zie je volop gebeuren. En het grote probleem met alle oplossingen die jullie net noemden is ook dat pas over een jaar waarschijnlijk...
We doen ons best maar, hoor.
Nee, zeker, maar dat waarschijnlijk pas over een half jaar een oplossing gaat bieden. Hè. En ik denk dat dit inderdaad een van de hele grote problemen op de korte termijn is. Je hebt natuurlijk gebieden rondom Ethiopië waar gewoon echt ook via de oorlog, zeg maar, die hongersnood wordt aangewakkerd. Maar daar wordt nu ook dus heel moeilijk voor die hulporganisaties om een beetje betaalbaar graan te vinden. Qua economische impact, de vorige keer dat de graanprijzen zo hoog waren, toen zagen we dat het natuurlijk ook in allerlei landen leidde tot ontzettend veel onrust. Dat hebben we in Sri Lanka nu al gezien.
Dus je hebt inflatie, graantekort, dat zijn allemaal drijvers voor wat je zegt.
Voor onrust. Enorme onrust. Dus dat kan allemaal de wereldeconomie echt nog wel heel erg flink gaan raken ook. Dus dat zijn die onzekerheden die maken dat je goed moet nadenken hoe hoog je de rente wil gaan maken op dit moment.
Wat op zich ook wel misschien wel goed is om te zeggen, is dat het niet alleen door de oorlog in Oekraïne komt. Dat is natuurlijk een hele belangrijk element. Maar op de achtergrond zie je ook in meerdere plekken in de wereld dat het of te nat is of te droog. En dat heeft natuurlijk ook waarschijnlijk iets te maken met klimaatverandering. Dus dat is een belangrijk element waar we nu gewoon het gebrek aan actie in het verleden daarop, dat zien we nu terug in de huidige voedselcrisis.
Menno Middeldorp was hier, hoofd van Rabo Research, en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over het tekort aan personeel en ook het tekort aan stages zo af en toe. En Bernard Hammelburg is hier voor het laatste nieuws uit Oekraïne.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.